Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 112, versen 1 en 2. Zingt de lof van het opperwezen. Welzalig hij die God blijft vrezen, en de rijkdom zal zijn huis verzellen, bij haven zal hij haven tellen. 112, 1 en 2. Wij lezen Gods woord uit twee plaatsen. Eerst Exodus 32. We lezen de versen 1 tot en met 6. Dat is Exodus 32. En wij lezen de versen 1 tot en met 6. En dan leest u Gods woord. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron. En ze zeiden tot hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Aaron nu zeide tot hen, rukt af de gouden oorsierselen, die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en brengt ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af, die in hun oren waren, en zij brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. En als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zeide, morgen zal de Heere een feest zijn. En ze stonden des anderen daags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om te spelen. Tot zover Exodus 32. Dan lezen we ook nu uit Johannes 4. Johannes hoofdstuk 4. We beginnen te lezen bij vers 19. Johannes hoofdstuk 4, we beginnen te lezen bij vers 19 en we lezen door tot en met vers 30. En dan lezen we opnieuw Gods woord. De vrouw, de Samaritaanse vrouw, zei tot de Heere Jezus, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. En gij lieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem alzo aanbidden. God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zei niemand, wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. Tot zover de schriftlezing. Willen wij belijdenis doen van ons geloof en daarna zingen in antwoord? Daarop Psalm 114, het vierde vers, beef aarde, beef voor Seren aangezicht, voor Jacobs God die uit het eeuwig licht zijn Israël hulp wou zenden. 114 vers 4, nadat we eens belijdenis gedaan hebben. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over zondag 35 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 35 van de Heidelberger Catechismus. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben, om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Tot zover zondag 35. Willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Heilige en heerlijke God, er zijn veel zaken die wij zoeken in het dagelijkse leven. Veel zaken hebben wij ook gezocht in de afgelopen week. Maar Heer, er is één wiens aangezicht wij moeten zoeken. En dat bent U, want U bent het leven. U hebt ons geschapen. U roept ons dat wij U zouden aanbidden in geest en waarheid. En wat een groot voorrecht is dat, dat wij gevallen Adams kinderen nog tot U ons mogen richten in het gebed. En dat U ons nog uitnodigt om U te zoeken. Heere God, we belijden U onze onwaardigheid. En we belijden u dat u groot en hoog verheven bent. En dat het een groot voorrecht is dat wij tot u mogen komen. Heere, wij kunnen u ook alleen maar naderen door uw Zoon, de Heere Jezus. Want u hebt hem aangesteld als de middelaar. De middelaar tussen God en de mensen. En daarom, wanneer wij nu uw aangezicht zoeken, dan willen wij dat doen, pleitend op het werk van de Heere Jezus Christus. Want u, Heere Jezus, hebt een volkomen gerechtigheid betoond. U hebt de wet Gods volkomen gehouden. U hebt de straf op de wet Gods volmaakt gedragen. En daarom bent u als de plaatsvervanger, als de middelaar, als degene die verzoening bewerkt. U bent degene door wie wij tot God de Vader mogen naderen in het gebed. En wij pleiten dan op uw volmaakt heerlijk werk. En wij bidden u, o Vader in de hemel, wil op ons neerzien op grond van het werk van uw Zoon. Wil ons uit genade dan uw Heilige Geest geven. Want alleen door de werking van uw Geest zullen wij u kennen. Alleen door de werking van zijn majesteit zullen onze harten opgericht worden tot u. O, wij bidden u of u in ons midden wilt zijn. Of u niet als een nachtreiziger wilt zijn, die maar ergens komt voor een nacht en dan weer doortrekt. Heere, wilt u bij ons blijven? Wilt u bij ons inwonen? Wilt u wonen in de gezinnen, in de harten van jongeren? Wilt u hen trekken en hen behoeden voor de gevaren van deze wereld en voor de vernielende en de zielsverwoestende verleidingen die er zijn? En wilt u bewerken, o Heilige Geest, dat er een smaak mag zijn in onze harten om u te zoeken en u achterna te gaan? Wil ons dan verlossen van eigen gerechtigheid, van het steunen op zaken en gemoedsaandoeningen in onszelf. Maar laten wij niet rusten voordat wij rusten op dat volkomen werk van de Heere Jezus Christus, wiens bloed alleen reinigt van alle zonde. Ontdek ons dan aan het kwaad wat in ons huist. Toon ons dat onze houding niet voor u kan bestaan, dat onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Maar open ook onze ogen voor hem die de middelaar is, die de voorspraak is bij God. O, wij vragen u dan of u op ons wilt neerzien in genade, of u bekering wilt geven. Of u wilt leiden op uw wegen. Of u wilt geven dat ook dat ware dienen van u in ons midden gevonden wordt. Dat wij ook persoonlijk ook gericht zijn op uw eer. En niet zozeer op ons voordeel of op ons gemak. Maar dat we in het leven gericht mogen zijn op de eer van God. Dat u verheerlijkt wordt in onze gezinnen, in onze persoonlijke levens. Heere, dat we met de daad en in waarheid u zouden liefhebben. En niet met het woord of uiterlijk. Trouwe God, wil in ons midden dan zijn en werken tot eer en verheerlijking van uw naam. Zegen daartoe ook de bediening van uw woord. U hebt dat gegeven als een middel om u te kennen, om uw waarheid open te leggen. Heere, zegen de bediening van uw woord, ook van vanmiddag. Wil in ons midden zo zijn, ook als we thuis meeluisteren. Wil ook dan in genade op ons neerzien. Heere, wij vragen u dan of u ontferming wil geven over een ieder van ons persoonlijk. U kent nood wat er is, een last wat we met ons omdragen, een lege plaats die altijd aan ons knaagt, een lege stoel die er is. Gedenkt u weduwen in hun nood, vertroost hen. Wilt u hen tonen dat u hun man bent? En wil in genade neerzien op weduwnaren en op anderen die een geliefde, misschien een kind, hebben moeten missen. U weet hoe pijnlijk dit kan zijn. Of hen die een ander smart of een leegte ervaren in hun leven. Heere, wilt u geven dat wij alles voor u neerleggen? Want u aanschouwt de moeite en het verdriet, u ziet het allemaal en u vraagt ons dat wij het in uw hand overgeven. Heere, wees dan dicht bij hen die in nood zijn, wil hen vertroosten, hen bemoedigen en geef dat de beproevingen en verdrukkingen van het leven toch een poort mogen zijn, waardoor wij dicht tot u getrokken worden en u ontdekken als een borg en een middelaar, als een God die zegent. Zegen onze gezinnen, onze mannen die hun dagelijks brood moeten verdienen. Heere, geef dat het werk ook voortgezet mag worden, dat onze gezinnen ook gezegend mogen worden. Zegen ouders in de opvoeding, schenk en genade, kracht om dat te doen. En help ook die ouders die ook pijn hebben omdat kinderen niet meer in de kerk komen. Geeft u hen wijsheid en genade om voor de kinderen te bidden. En wij vragen u of u nog wonderen wilt doen. En wij bidden u ook voor hen wiens namen nog in de gemeentegids staan, maar die niet meer met ons samenkomen, die het niet belangrijk genoeg vinden om in de kerk met uw volk vergaderd te zijn. Wij bidden u of u nog hen wilt terughalen, of u hen nog te sterk wilt zijn, of u zelf overtuigingen wilt geven. O, wil dan voorspoedig en machtig werken met uw Heilige Geest. Want het is niet door een mens dat iemand getrokken wordt tot u. Het is door u, door uw trekkend macht. En u kunt het geringste daarvoor gebruiken om indrukken te leggen op mensenharten. Heere, wil nog bemoeienissen met ons hebben. En zo het geestelijke leven verdiepen en wil het schenken daar waar het ontbreekt. Heere God, doe weg onze zonden. Zie ons aan in uw grote genade. We bidden u ook voor de groep Canadezen die overmorgen hier hoopt aan te komen. Wil hen een goede reis geven. We danken u voor de voorbereidingen die hebben mogen plaatsvinden, ook in het midden van de gemeente. Geef ook dan onze gasten een goede tijd in ons midden. En wil bewaren voor ongelukken en ziekte of nood. En wilt u alles wel maken. Heere God, wij bidden u of u in uw gunst wil neerzien op onze kerken, het kerkverband van de christelijke gereformeerde kerken. Ook de komende synode wordt voorbereid. Wilt u duidelijkheid geven? Wilt u uw licht en uw genade zenden en geven dat beslissingen genomen mogen worden die in overeenstemming zijn met uw woord? Wil, Heere, ons bewaren bij de eenvoud en de waarheid van uw woord? En geef dat de prediking toch gezegend mag worden in ons midden als kerken. Zegen de theologische opleiding in Apeldoorn. Ook het werk van zending wat verricht mag worden. Waar ondersteuning gegeven wordt aan verschillende echtparen die werken. En zendelingen of werkers in verschillende gebiedsdelen van deze wereld. We bidden u ook voor het volk van Israël. Of u ook daar wilt werken met de majesteit van uw geest. We hebben het gelezen. De zaligheid is uit de Joden. Heere, wil dat Joodse volk zegenen. Maar wil hem boven alles tot bekering brengen. En wilt u zo uw naam heerlijk maken in het midden van de volkeren. Wij bidden u voor de vervolgde kinderen Gods. Voor uw kinderen die zuchten en het moeilijk hebben in concentratiekampen en in gevangenissen. Die onder volkswoede verdrukt worden. Heere, wilt u geven dat ondanks dit alles, dat u uw kerk zult laten groeien. En nog velen zult toebrengen tot de kennis der waarheid. Wij vragen u om uw eer. Om de krachtige werking van uw geest, om opwekkingen en revivals in het midden van de kerken, ook in onze gemeente, maar overal ter wereld. Want u bent toch een God van de gehele aarde. Zo zien wij op tot u en er is niets te wonderlijk voor u. Heere God, verblijd ons nog met uw daden. Gedenk ons zo en hoor ons bidden in de wegneming van onze zonden tot eer en lof van uw grote naam. Amen. Gemeente, willen we de Heere dienen met onze gaven en dan zingen Psalm 115, de versen 1, 2 en 5. 115, 1, 2 en 5. Geliefde gemeente, wat is nou het verschil tussen het eerste en het tweede gebod? Wij zijn gauw geneigd te denken dat eerste gebod, dat is heel ernstig. Maar dat tweede gebod, ach, dat valt allemaal heus nog wel wat mee. Want dat eerste gebod, dat gaat over afgoderij. En al weten wij heus wel dat wij geen afgoden dienen zoals de Kanaanieten allemaal deden en de heidenen. Maar toch weten we ook wel zo langzamerhand dat er wel zaken zijn waar wij ons vertrouwen op kunnen stellen. En dat dat dan afgoden voor ons worden. En jongeren kunnen ook zulke afgoden wel aanwijzen. Dingen waar je je vertrouwen op stelt. Misschien wel de muziek waar je denkt dat je niet zonder kunt. En dat muziek je een fijn gevoel geeft, dat je dat steeds nodig hebt. En dat heb je nodig, maar dat is dan ook een afgod. En dat weet je heel goed en dat mag niet. Of het geld, of ja, andere dingen in het leven. Dat zijn dan de zonden tegen het eerste gebod. Geen andere goden. En we beseffen dat dit een groot kwaad is. En dat we ons daarvan vrij moeten maken. Dat we alleen maar op de Heere mogen vertrouwen. Dat Hij de bron moet zijn waaruit we uiteindelijk vreugde en vrede en ook rust uit leren te ontvangen. De ware rust. Dat Hij de God is die nooit teleur zal stellen. Dat Hij zo getrouw als sterk is. Nou, dat is het eerste gebod. Geen andere goden. Daar kunnen we ons nog wel wat bij voorstellen. Maar dan het tweede gebod. Ja, daar gaat het over beelden. Geen andere zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is, in de zeeën. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Nou, we begrijpen ook wel dat dit gebod niet betekent dat je geen afbeelding mag hebben van een schilderij of een klein houtsnijwerk of iets dergelijks, waar je verder geen enkele godsdienstige waarde aan toekent, maar een souvenir of iets dergelijks, daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om de Heere te dienen onder een beeld. Want het gaat vooral om, ge zult u voor die niet buigen. En je mag geen gelijkenis van de Heere maken onder een beeld. En daarom zijn we ook voorzichtig met onze kinderbijbels. En er zijn gelukkig ook kinderbijbels ter beschikking waarbij niet echt een heel uitdrukkelijke, minutieuze afbeelding van de Heere Jezus is. Wat helemaal niet klopt met de werkelijkheid. En daarom moeten we daar ook heel terughoudend in zijn. En moeten we daar heel voorzichtig mee zijn. De Heere Jezus was een mens. Dat mag in ruwe schetsen gegeven worden, maar niet heel precies, omdat we niet weten precies hoe de Heere Jezus eruit zag. En dan kunnen er ook veel verkeerde conclusies bij kinderen getrokken worden, enzovoort. Maar verder, de beeldendienst, nee, dat doen wij niet. Nee, dat geldt voor de Rooms-Katholieke kerk. Want daar hebben ze allemaal beelden en daar buigen ze voor neer. Of we kunnen denken, als we wat geïnformeerd zijn in het brede internationale kerkelijke leven, dat de Russische en de Oosterse orthodoxe kerken, die hebben die iconen, afbeeldingen. Daar hebben ze ook nodig, vinden ze in hun godsdienst samenkomsten. Ja, kijk, daar is dat van toepassing, dat tweede gebod. Maar voor ons, nee, dat doen wij allemaal niet. Nee. Dat tweede gebod, dat houdt ons niet zo echt heel bezig. Maar toch heeft de Heer er iets aan toegevoegd Toen de Heere zelf dit tweede gebod uitsprak vanaf de berg Horeb. Toen heeft de Heere daaraan toegevoegd. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. Dat betekent een jaloers God. Hij wil niet zijn eer geven aan anderen. En dat mag ook niet, daar kan de Heer ook geen genoegen mee nemen. Want hem komt alle eer toe. En daarom is hij een ijverig God, een jaloers God. En, er staat er nog verder bij, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid, het vierde geslacht van hen die mij haten. En dat de Heere doet barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Dus, dan heeft de Heere iets aan dit tweede gebod toegevoegd, dat de Heere bezoekt de ongerechtigheid. Ook door de generaties heen. En toont barmhartigheid aan hen die hem liefhebben. Dus we zien er is een vloek en een zegen verbonden aan dit tweede gebod. En het gaat hier ook om de liefde tot God. Dus er zit toch wel meer achter dit tweede gebod dan alleen maar een beeld. En een voorbeeld daarvan vinden wij van de zonde tegen het tweede gebod. Een voorbeeld daarvan vinden wij in Aaron en in de gouden kalf. En dat is vrij bekend, dat zult u ook wel vaker gehoord hebben. Dat toen Aaron, hij dat gouden kalf bij de berg Sinaï maakte. Toen wilde Aaron geen afgoden dienen. Geen zonde tegen het eerste gebod. Hij wilde de Heere dienen. Hij zegt in Exodus 32 vers 4, dit zijn uw goden Israël. Hij bedoelde geen afgoden. Maar hij bedoelde de God die zo groot is. Hij is als de goden. De God wordt ook in het Oude Testament met meervoud aangesproken. Om zijn macht en heerlijkheid en grootheid tentoon te spreiden. Dat bedoelde Aaron hier. Dit zijn uw goden, uw Elohim. Uw goden Israël, die u uit Egypte opgevoerd hebben. Aaron bedoelde de Heere. En daarom zegt hij ook, morgen zal er voor de Heere, voor Yahweh, voor de Heere zal een feest zijn. Hij bedoelde alleen de Heere God. Hij wilde niemand anders dienen dan de Heere God dienen, maar door middel van een beeld. We kunnen ook denken aan de zonde van de gouden kalveren die koning Jerobeam de eerste opgericht had in Bethel en in Dan. Jongens en meisjes, jullie weten die geschiedenis wel. Dat Jerobeam die koning werd naast Rehabeam, nadat Salomo gestorven was. En de Heer had Jerobeam tot koning gezalfd over 10 stammen. En toen wilde Jerobeam niet dat zijn mensen naar het gebied van de 2 stammen zouden gaan, om daar de Heere te aanbidden in Jeruzalem in de tempel. Dus hij maakte 2 andere heiligdommen. En hij zette in Bethel en in Dan, in het zuiden, in het noorden, zette hij daar een gouden kalf neer. Maar Jerobeam wilde geen afgoderij plegen. Hij wilde alleen de God van Israël dienen. Die God die mij tot koning over des Heeren erfvolk gesteld heeft. Wij zullen de Heere dienen. Maar dat doen we op onze eigen manier. Er kunnen ook wel andere priesters zijn uit het gewone volk. En we kunnen onze andere manieren gebruiken, maar we gaan de Heere God dienen die ons uit Egypte geleid heeft. En dat doen we weer met door middel van een beeld, maar we aanbidden dat beeld niet. We aanbidden de Heere, zo stelde Jerobeam dat. Nou, dat is precies dezelfde redenering die een Romeinse priester ook tegen u zou zeggen. Hij zou beledigd worden als u hem zou betichten van afgoderij. Nee, wij doen geen afgoderij. Die beelden helpen ons om onze gedachten te richten op de ene God. We zijn toch eenmaal mensen die graag iets willen zien. En daarom beelden we hemelse zaken af met behulp van beelden. Zo redeneert de Romeinse priester. Maar het is verkeerd. Het is zonde tegen het tweede gebod. Want het eerste gebod zegt eenvoudig dat ik alleen maar God mag dienen. En het tweede gebod, dat vertelt mij hoe God gediend wil worden. En nou heeft de Heere heel duidelijk in zijn woord neergezet hoe hij gediend wil worden. En daar moeten wij naar luisteren. We moeten niet kijken naar wat de wereld zegt en wat mensen zegt en wat andere kerken doen. En wat de cultuur ons zegt en wat de filosofie ons zegt. Of de wetenschap of weet ik wat allemaal. We moeten naar het woord kijken. Hoe wil de Heere God aanbeden en gediend worden? Dat heeft de Heere voorgeschreven. De Heere wil niet dat wij een eigen gemaakte religie hebben. De Heere wil gediend worden zoals hij dat wil. Nou, dat is heel duidelijk. Sommigen van u hebben mensen in dienst en ze werken voor u. En stel u voor dat u iemand in dienst neemt en die werkt zo hard. Zo hard, maar hij doet niet wat u zegt. U vraagt hem om misschien de schappen te vullen en hij gaat de stoep buiten vegen. Hij doet het zo hard, ze doet zo zijn best. Ja, we kunnen allerlei andere voorbeelden bedenken van wat hij zou doen terwijl u iets anders hem gezegd had. Kijk, dan kan hij wel heel hard werken, maar u bent niet tevreden met hem, want hij doet niet wat u zegt. Hij luistert niet. Hij wil u dienen op zijn eigen manier, maar niet op uw manier. Nou, zo is dat met het tweede gebod ook. De Heere wil gediend worden zoals hij dat zelf heeft voorgeschreven. En de Heere zegt hier, ik ben een ijverig God die de misdaad, de zonden van de vaderen bezoekt aan de kinderen. En aan het derde en het vierde lid van hen die mij haten. En zo zien we dat hier zo'n strenge waarschuwing verbonden wordt aan dit tweede gebod. Laten we proberen dit wat verder uit te leggen. Waarom? Waarom wil de Heer aanbeden worden zoals hij dat in zijn woord zegt? Omdat de Heere God een geest is. Een heilige, goede, almachtige geest. En de Heere wil op een geestelijke wijze aanbeden worden. De Heere wil niet op een vleeselijke wijze aanbeden worden. Dat is een grote belediging voor hem. Want Johannes 4, vers 24 hebben we gelezen. God is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Dus ze moeten geleid worden door de Heilige Geest. Op een geestelijke wijze. En de geest is het die ons ontdekt aan onze zonden. Die Christus voor ogen stelt. En ons leert te wandelen in een nieuw leven van overgave aan hem. In geest en in waarheid. Dat is volgens Gods woord. Zoals de Heer ons zelf voorhoudt in zijn woord. Zo heilig is de Heer. Hij wil niet aanbeden worden op vleeselijke wijze. En zo heeft de Heere de mens ook geschapen om dat te doen. De Heer heeft de mens geschapen, lichaam en ziel. En met zijn ziel zoekt hij in contact te komen met de Heer. De ziel is hoger, is meer dan het lichaam. Al heeft beide zijn waarde, maar de ziel gaat straks naar de hemel. Het lichaam blijft achter, verteerd en wordt dan weer opgewekt en vernieuwd in een nieuw lichaam. Maar dus de Heer wil dat wij met de ziel ons tot hem richten. En zo moet de mens, de Heere God, ook verheerlijken op deze aarde met zijn ziel en dan ook met alles van het leven. Maar vooral met de ziel. En dat heeft dan uitwerking ook op het lichaam, het lichamelijke. Daar kun je zonde mee bedrijven en dat strijdt weer tegen de ziel. Maar het is vooral een geestelijke aanbidding van God wat effect heeft op heel het leven. Nou, de mens is sinds de zondeval is hij verduisterd en weet niet hoe hij God moet aanbidden. En daarom wil de mens steeds de Heer aanbidden door allerlei vleeselijke wijzen. De mens verwart het materiële en het geestelijke en denkt als ik maar voldoe aan bepaalde voorwaarden en de Heer maar uiterlijk dien, dan is het heel goed. Dan denkt de mens heel goed van zichzelf. Ik heb de Heer altijd trouw gediend, zeggen ze dan, terwijl hun hart er niet in was. Dat heeft John Bunyan ook gehad. Als u de levensbeschrijving leest van John Bunyan, dan was er een tijd dat hij besefte dat hij zo vreselijk vloekte en zo vreselijke dingen deed, dat het zo niet kon. Toen heeft hij zijn eigen leven eigenlijk weer op orde gebracht. Hij ging 2 keer naar de kerk, hij ging ook dagelijks ging hij naar de kerkdiensten, werden toen daar gehouden in dat gedeelte van Engeland, in Bedford en Elstow. Waar hij woonde, ging hij ook door de week naar de kerk toe en hij vond zichzelf zo geweldig. Hij vond zichzelf heel rechtzinnig. Hij vond zichzelf de beste man van heel Engeland. Totdat hij vrouwen hoorde spreken, godzalige vrouwen in Bedford. En die spraken over wedergeboorte en over droefheid naar God en over strijd tegen de wereld. En daar begreep Bunyan niets van. Omdat al zijn dienst van de Heere was alleen maar een vleeselijke dienst. Uiterlijk, maar niet in geest en in waarheid. Want de mens wil steeds zijn vleeselijke zaken stellen in plaats van geestelijke zaken. En die beeldendienst van Aaron, dat was ook zo'n duidelijk voorbeeld van een vleeselijke dienst, omdat zo'n beeld, dat was een vreselijke oneer aan God, dat de Heere God vergeleken wordt met zo'n koe, met zo'n stier, dat was verschrikkelijk. Dan werd de Heere God ingekaderd door het beeld van een dier, dat mag niet. Wanneer de mens beelden gebruikt, wat voor beelden, om God te eren, dan is dat God onterend. En zo'n manier van aanbidding laat zien hoe diep wij van God zijn afgevallen. De menselijke godsdienst en de dingen die mensen verzinnen, dat is verworden, dat is verdorven. Dan wordt de Heere God naar beneden gehaald. En de zaken van deze wereld worden omhoog geplaatst. Het is een totale verwording van de ware godsdienst. En dat zien we overal om ons heen. Dat er steeds weer de neiging is dat er een verwording, een verderf komt van de ware godsdienst. En de Heere heeft daar geen behagen in. En dat zal dan ook de toekomende generaties bederven. Want als de ouders de Heere niet dienen in geest en waarheid, maar het is alleen maar vormelijk en uitwendig en het hart zit er niet in, de kinderen hebben dat zo door. Die weten dat, die zien dat. En die vragen zich af, waar gaat het allemaal om? Het is niks. En zo is dan de godsdienst is vervreemd van Gods geest en de waarheid en de liefde en de ware zelfverloochening. En mens leeft in feite dan nog steeds voor zichzelf. En dan, dat heeft dan gevolgen ook voor de kinderen. Zij worden daardoor afgebracht van het dienen van de Heere. Het betekent niet dat andere zonden die de ouders doen, dat de kinderen daarvoor moeten boeten. Maar het betekent het verkeerde voorbeeld van de ouders kunnen de kinderen vaak overnemen. Dat geldt vooral voor de godsdienst. Wat een zegen wanneer u ouders gehad hebt die de Heere vreesden. En wat een noodzaak dat wij ook als ouders zoeken de Heere te vrezen in oprechtheid. Opdat onze kinderen dat zullen zien. Want woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Hoe zijn wij dan persoonlijk in onze opvoeding met de kinderen? Kunnen de kinderen het aan ons zien dat wij de Heere lief hebben en vrezen? En dat de liefde van de Heer in onze harten woont. Dat er een zekere mildheid is. Maar dat er ook een nauwgezetheid is om de eer van God te verhogen. Hoe is het nou met ons? En hoe gezegend om de Heer te vrezen en lief te hebben. Daar komt ook zegen van in het nageslacht. Spreekt de Heer ook van. Nou, laten we nu verder nog wat bezien, dit tweede gebod, dat hoe wij daartegen kunnen zondigen. Want het is niet alleen beeldendienst, het gaat veel verder. Wat zijn nou voorbeelden van hoe wij tegen het tweede gebod overtreden? Nou, wanneer wij bijvoorbeeld tot de Heere komen met onze eigen verdiensten, of met onze eigen prestaties, of onze eigen waardigheid. Nee, wij gebruiken geen beelden, maar we staan wel bloot aan de verleiding om te zeggen, ik heb u altijd gediend. Ik ben een trouw kerklid geweest. Dan wilt u de Heere dienen met uw eigen prestaties. En dat ligt heel dicht bij ons. Ook een kind van God kan nog heimelijk onder verleiding staan om toch te rusten op zijn ervaringen, op zijn bekering en zelf daarmee iets te willen worden. We willen altijd wat zijn. En dan moet de Heer ons van bekeren. Dat wat willen zijn, dat is zonde tegen het tweede gebod. Want wij kunnen God niet dienen met iets wie dat we zelf zijn. We kunnen alleen maar de Heere dienen in waarheid door de Heere Jezus Christus. Alleen maar om Christus wil wordt een zondaar behouden. Een dominee wordt niet behouden door de preken die hij gehouden heeft of door al het werken wat hij gedaan heeft. Enkel om Christus wil. Want alles wat wij doen is met zonden bevlekt en kan niet voor God bestaan. Daarom niets uit ons, alles uit Hem. Niet onze vroomheid, niet ons inzicht, niet onze gaven, niet onze wijsheid kan ons acceptabel maken voor de Heere. Alleen maar het volkomen werk van Christus. En zo wil de Heere ook dat er geen vreemde elementen in de erediensten en ook in de theologie ingevoerd worden. De Heere wil niet een vermenging van filosofie en godsdienst en theologie. En daar gaan we nu niet verder op in, maar dat is altijd een strijd in de kerk geweest. Om niet toe te geven aan filosofie, aan menselijke wijsheid, maar ons te houden aan de gezonde woorden van God. Of ook wereldse gedachten te vermengen met de ware godsdienst. In de Verenigde Staten en ook in West-Europa heb je wat ze noemen de health and wealth gospel. Dan wordt er gezegd, als je de Heere kent, dan zul je gezegend worden, dan zul je welvaren en zal alles goed komen in je leven. Maar dat is een vreemd werelds element van verlangen naar welvaart, om dat te gaan vermengen met het evangelie. Dat spreekt de Heer niet. De Heer heeft ook mensen die niet rijk zijn, zelfs vele armen die de Heer hebben leren vrezen. Je moet geen vermenging krijgen van wereldse gedachten en wat van bijbelse gedachten. En zo wil de Heer ook niet dat er vreemde elementen in de eredienst ingebracht worden. Er wordt zelfs in sommige kringen gedacht aan drama en aan dans en weet ik het allemaal. Wat je daarbij moet voorstellen, dat weet ik niet en ik wil het ook niet weten. Maar er wordt gedacht om zo ook de Heer te dienen of toneelstukjes op te voeren. Die dingen gebeuren, het lijken ons heel vreemd en zelfs waanzinnig, maar dat gebeurt. Het heeft ook invloed op het gereformeerd erf, maar dat mag niet. De Griekse en Romeinse drama en toneel was hoog ontwikkeld ten tijde van de apostel, maar nooit heeft de Heer daar gebruik van willen maken. Dat is een vreemd element, dat is zonde tegen het tweede gebod. En daarom moeten we in alles ons houden. En zoals de Heer het ons voorhoudt in zijn woord. We kunnen ook denken aan sommige vormen van gospel music. Er is wat ze noemen, ja, christelijke muziek. Wat eigenlijk gewoon de vreselijkste muziek is wat er is. Zelfs ja, rock muziek. En dat hetzelfde muziek wat de vorst der duisternis gebruikt om verschrikkelijke gedachten en in te dreunen in de harten van mensen, opzwepende muziek. En de jongeren luisteren daarna, worden erdoor vergiftigd. Muziek heeft een geweldige macht op je. Naar slechte, opzwepende muziek, daaraan is verbonden satansdienst en seksuele zonden en geweld en mensverheerlijking. En zo wordt dat ingedreund in mensen harten, het is vreselijk. Maar nu zijn er mensen die zeggen, dan gaan we datzelfde muziek gebruiken en doen we er een christelijke tekst in en dat kan ook. Nee, dat kan niet. Want dan vermeng je ook weer een wereldse, verschrikkelijke soort muziek met een christelijke boodschap. En vaak is die christelijke boodschap nog maar heel vaag en heel puur Arminiaans, wat ook helemaal niet klopt. Maar dat is ook zonde tegen het tweede gebod. Maar gospel rock music wordt nogal veel aangeprezen in evangelische kringen in onze westerse wereld. Maar dat is niet de wijze om de Heere God te dienen. Dat is zonde tegen het tweede gebod. En zo ook een ander voorbeeld hoe we kunnen zondigen tegen het tweede gebod is hoe we onze kerkdiensten inrichten. En hoe we ook tegen elkaar ons opstellen. Je kunt in de eredienst, daar waarschuwt Jacobus voor, de rijke mensen een aanzienlijke plaats geven. Jacobus 2. Maar de Heere wil dat niet. De Heere wil niet dat de mensen aannemen omdat de ene meer geld heeft dan de andere. Dat mag niet. We zijn allemaal gelijk voor de Heere. De een is niet belangrijker dan de ander, zeker niet als hij meer inkomen heeft. Moet je niet naar de mond praten, zo de Heer wil dat er waarheid is. En zo wil de Heer ook niet dat in de prediking, dat daar ook in de eredienst en tijdens de prediking ook bepaalde elementen steeds weer de nadruk ontvangen ten koste van andere leerstukken. Dan zondig je ook tegen het tweede gebod. Als je steeds weer de uitverkiezing benadrukt. Dan krijg je ook een verworden woord voor bediening. Of als je steeds de menselijke verantwoordelijkheid benadrukt, dan krijg je ook een verworden prediking. Zo wil de Heere ook niet dat we in onze erediensten steunen op bepaalde mensen. Of op bepaalde oude schrijvers of op bepaalde predikanten. We moeten op hem steunen. Op hem leunen. Je mag gerust gebruik maken van alle goede boeken die er zijn. En mensen, lees die goede boeken. Maar dat is iets anders om daar op te steunen. Het is de Heere alleen, je mag er gebruik van maken, maar alles moet met onderscheid gelezen worden. Ook Calvijn, die ik wel eens citeer, dat moet ook met onderscheid gelezen worden. Ook zelfs Johannes Calvijn, hij was ook een mens, daar kunnen we ontzaglijk veel van leren, maar niet ons daarop steunen. Gods woord alleen heeft de uiteindelijke autoriteit en gezag. En nu is de Heere, wil niet op een vleeselijke manier gediend worden. Maar nu is dit het wonder. Dat de heilige, eeuwige God, dat hij vlees geworden is. Hij is in ons domein binnengekomen. De heilige en de verhevene werd mensenvlees. En in dat vlees wandelde hij met ons. En leerde hij ons hoe God aanbeden moet worden. Namelijk in geest en waarheid. Hij is de middelaar die ons terugbrengt tot het ware, zuivere en volkomen dienen van God. En toen openbaarde hij God aan ons en daar in het vlees werd hij gekruisigd en daar heeft de Heere Jezus in het vlees voor de zonden betaald. Dat moest omdat wij vlees geworden zijn. Wij hadden anders voor de zonde eeuwig moeten betalen. Toen heeft de Heere Jezus die eeuwige straf gedragen en toen betaalde de Heere Jezus ook voor de zonden tegen het tweede gebod. En nu schijnt de Heere God vanuit de hemel op zijn Zoon, zoals we lezen in de schrift, en zegt, deze is mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen vind. Hij is nu voor ons de middelaar. Er is maar één weg, ik ben de weg, zegt de Heere Jezus, en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is alleen door deze Christus, de middelaar, dat wij gemeenschap met God mogen hebben. En die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Johannes 14, vers 9. En zo is er maar één toegang tot God, één wijze om de Heere te dienen. Dat is door een levende band, door in gemeenschap te komen met de Heere Jezus Christus. Bent u in Christus? Dus ingelijfd, is hij uw borg geworden? Zijn de gerechtigheden van Christus u toegerekend? Hebt u een advocaat, een voorspraak voor u in de hemel? Dat is de enige weg waarin God gediend kan worden, een levende band met de Heere Jezus Christus, gemeenschap zoeken met hem, tot God verzoend worden door hem. En dan als de Heere Jezus in u leeft en u in hem, dan wordt u veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. 2 Korinthe 3 vers 18. Dan leert de Heilige Geest u om steeds meer heerlijke zaken te zien in God, in Christus. Door Christus alleen kunnen wij God dienen. En zo zijn we eraan toegekomen ook hoe God dan positief gediend wil worden door dit tweede gebod. Het is door Christus alleen. Maar we kunnen daar wat meer over zeggen. Hoe wij de Here behoren te aanbidden door dit in overeenstemming met dit tweede gebod. Want de Here God wil niet zomaar aanbeden worden, dat begrijpen we nu inmiddels. Maar we moeten de Here aanbidden zoals Hij in zijn woord heeft aangegeven door de middelaar Christus. Maar dan mogen we ook concrete zaken aanwijzen, positief, hoe we hebben te voldoen aan dit tweede gebod. Want de Here God kijkt ernaar hoe wij Hem aanbidden. Dat is de Here niet onverschillig. De Here wil dat het in waarheid en met de Heilige Geest gebeuren. Nou, dan kunnen we naar de schrift kijken, hoe de Here aanbeden wil worden. Ook heel concreet, en dan allereerst is het door middel van zijn woord. Het woord moet centraal staan. Hoe moet God aanbeden worden? Door middel van zijn woord. Daarom moet dat woord ons hele leven omsluiten. Dan moeten we 's morgens mee beginnen en 's avonds mee de dag afsluiten. En met dat woord moeten we de binnenkamer ingaan, het voor onszelf lezen. Dat woord moet ons beïnvloeden. Zo wil de Heer dat we aan dat tweede gebod voldoen. God wil ook dat we zijn woord preken. Wij zijn een preekkerk, wij zijn een woordkerk. Wij leggen nadruk hier, jongens en meisjes, op het woord. En daarom duurt de preek ook het langste van heel de kerkdienst. Zo wil de Heere, predik het woord. 2 Timotheus 4, vers 2. Houd aan, tijdelijk en ontijdelijk. Dus als het je uitkomt, Timotheus, of als het je niet uitkomt, wanneer je geroepen wordt, preek het woord. En wederleg en bestraf en vermaan in alle langmoedigheid. Dus ga ermee door, langmoedigheid. Hou het vol, blijf doorgaan en leer het woord. En zo zegt Paulus het zelf in Romeinen 1 vers 15. Alles wat in mij is, dat is gereed, volvaardig, om u die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. God wil dat zijn woord niet maar gelezen wordt en dan gaan we naar huis. De Heer wil dat het gepreekt wordt, uitgelegd en toegepast wordt. Want 1 Korinthe 1 vers 21, het heeft Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken, die geloven. De dwaasheid der prediking, de mensen van de wereld snappen het niet, dat je nog 3 kwartier naar een preek kunt luisteren. Je kunt toch maar 10 minuten tegenwoordig je aandacht ergens bijhouden. Het is hun dwaasheid, niet alleen in onze tijd, ook in de Griekse tijd was het ook al dwaasheid. En ten tijde van de apostel Paulus, dat was voor de Joden een ergernis, voor de Grieken een dwaasheid. En maar door die dwaasheid der prediking bouwt God zijn kerk overal in deze wereld. En daarom moeten we ook trouw aanwezig zijn. Als de prediking er is, de kerk moet het eerste voor ons zijn. De kerkdienst, om daar trouw aan mee te doen. Er kunnen omstandigheden zijn voor kinderen natuurlijk, of ziekte of noodzakelijk zondagswerk, dat we niet kunnen komen. Maar dan zou het zo moeten zijn dat het ons eigenlijk verdrietig is dat we niet naar de kerk kunnen. En niet zeggen, nou, hoef ik niet naar de kerk. Nee, we mogen naar de kerk. En het is jammer als we er niet bij kunnen zijn. Hebreeën 10, 25, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, toen ook al. En daarom moeten we ook bidden voor de kerkdiensten, bidden voor de prediking, bidden of de Heer in ons midden mag zijn. De Heer wil toch verhoren in de weg van het gebed. Dat zien we toch heel de schrift door. Laten we bidden voor de prediking. Zelfs de apostel Paulus, waar wij allemaal tegenop kijken. Hij moest het ook zeggen, al kreunend, al steunend, met alle bidding en smeking. Ook voor mij, opdat mij het woord gegeven worden. Ik moet het woord ook ontvangen. Mijn mond moet geopend worden, dat ik met alle vrijmoedigheid, de verborgenheid, wat de mens van nature niet ziet van het evangelie, die verborgenheid te openen. Bid voor mij, zegt Paulus. Nou, laten wij ook bidden voor de prediking. Het woord heeft alle nadruk. De prediking, geen sacramenten. Natuurlijk hebben wij de sacramenten, heeft het woord bepaald. Maar we zijn geen sacramentele kerk. Er zijn kerken waar dan de, wat ze dan noemen het altaar. Er was geen altaar, dat is al lang geweest. Maar dat noemen ze het altaar, omdat ze een verkeerde opvatting hebben over het avondmaal. Daarom noemen ze het altaar staat centraal. Je mag er geen altaar noemen. Maar in reformatorische kerken staat de prediking centraal. En daarom staat de preekstoel ook in het midden. Het woord moet bediend worden. En dan hoeven we geen liturgische handelingen te hebben, kaarsen aansteken en al zulke dingen. Het woord duidelijk, verstaanbaar, begrijpelijk preken. Dat is nodig. En daarin vinden we de Heer. Daarin vindt u het leven. Onderzoek de schriften. Gemeend daarin het eeuwige leven te hebben. Die zijn het die van mij getuigen. Johannes 5 vers 39. Dus hoe kunnen we God dienen? Door het woord. Ook een andere manier hoe de Heer gediend moet worden. Door het gebed. We noemden het al enigszins. Het gebed. Door het brengen van onze gebeden en al onze noden, al onze tekorten, al onze wat ons bezighoudt, mogen de Heere voorleggen. Gij ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, wees alleen met God. Dat is bidden in geest en waarheid. Matthäus 6, vers 6. En de Heere ziet in het verborgene. Bid. Maar ook in de openbare samenkomsten van de gemeente. Openbare dienst der gebeden, zeggen we. Ja, we dienen de Heere door de gebeden in de kerk. Dat is ook belangrijk. En daarom, jongens en meisjes, duurt soms het grote gebed ook wel een beetje lang. Maar er is zoveel voor te bidden. En het is zo nodig, de Heer wil dat we hem dienen door het gebed. Nou, een andere manier om de Heer te dienen is zingen. Dat heeft de Heer zo duidelijk aangegeven in Oud en Nieuw Testament. Het christelijk geloof zingt. Dat is zo heerlijk. De andere godsdiensten hebben dat niet zo. Of helemaal niet. Maar het christelijk geloof, daar zingen ze. Het is zo heerlijk om te zingen van de Heer. Als u het iets niet meer onder woorden gaat brengen, dan gaat u het uitzingen. En de Heer heeft ons het boek van de psalmen gegeven in zijn woord om gezongen te worden. Is iemand goedsmoeds dat hij psalm zingen? Jacobus 5 vers 13. En Colossenzen 3 vers 16. En vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En er zijn ook genoeg goede liederen die gezongen kunnen worden. Maar in de kerkdienst houden we ons aan de psalmen, omdat het woord centraal staat. En ook dit vers trouwens uit Colossenzen 3 vers 16, wanneer de apostel spreekt, zingt met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Die uitdrukking geestelijke liederen en lofzangen, dat zijn de aanduidingen voor het boek der psalmen. En in het boek der psalmen ziet u ook een psalm, een lied, een lofzang, een gebed. Paulus doelt hier op de psalmen. In de eerste christelijke kerk zongen psalmen. Die vertolken het hart. Nou, en dan een andere manier om de Heere te dienen, door de sacramenten die getrouw bediend moeten worden. Er kan ook gevast worden in het persoonlijk leven, ons onthouden van bepaald voedsel of van wettige manieren van ontspanning om ons meer te concentreren op het gebed. En door onderwijs te geven in de gemeente, de ouderlingen op huisbezoek gaan. Of op de eerste dag der week, zoals 1 Korinther 16 zegt, om daar iets weg te leggen voor de Heer en zijn dienst. Dat is zo noodzakelijk, de dienst der offeranden. Maar vooral elkaar lief hebben. Elkaar lief hebben. In ootmoed de minste willen zijn, de ander uitnemender achten. Met geduld, met liefde, zo wil de Heer het hebben. Liefde. Maar ook uiterlijk. In 1 Korinthe 11 wordt ook gesproken over dat de vrouwen een macht op het hoofd hebben. Daar spreekt het Nieuwe Testament over, ook hoe de Heere God gediend dient te worden. Vooral in de samenkomsten van de gemeente, daar gaat het om. En ook in onze manier naar de kerk gaan, dat we eer betonen aan de Heere. We gaan naar de heiligste plaats. Nou, hoe wil de Heere dat wij hem dienen en aanbidden? Met liefde, met ootmoed, door zichzelf te geven in liefde met geduld. Nou, hoe kunnen we dan dit alles doen, gemeente? Hoe kunnen wij nou positief beantwoorden aan dit tweede gebod? Dat kunnen we niet in eigen kracht. We hebben de Heilige Geest nodig. En daartoe moeten we eerst verzoend zijn met God. Want Christus, we zeiden het al, is de weg. In hem ligt de volkomen verzoening van onze zonden. Voor al de gebreken van onze gebeden, voor al ons gebrek aan ootmoed, voor al ons gebrek aan liefde. En wat schieten we toch allemaal veel te kort, hebben we daar ook droefheid over. En belijden we dat voor de Heer met pijn in ons hart. En zeggen we, Heer, maak mij anders dan ik ben. Maak mij zoals u mij hebben wilt. En doe het om Jezus wil. En wil al die tekorten verzoenen in het bloed van de Heere Jezus. En vul mij met uw geest. Dat is de weg. En dan leert de Heere u dat heel uw leven een aanbidding wordt van God. Dan wordt u een levend offer. In de manier waarop u uw werk doet. In uw huwelijk. Hoe als man en vrouw met elkaar omgaan. Bij de opvoeding van kinderen, in heel het leven, hoe je op school staat, dat je bepaald wordt door de wil van God. In liefde, in vriendelijkheid, in geduld, dan wordt alles wat u doet een levend offer. En uzelf wordt een levend offer. Zo verandert de Heere mensenlevens. En om zo te leven in liefde tot de Heer, dat is al een voorportaal van de hemel. Om God te leren liefhebben. Om het beeld van de Heer Jezus Christus af te mogen stralen. En om daarbij verdriet te hebben dat het nog niet is zoals het moet. Maar toch met verwachting steeds weer naar de Heer toe gaan. En uitzien naar dat moment dat u hem zonder zonde zult dienen. Hoe rijk hem aan te kleven. En straks eeuwig hem volmaakt te dienen. Dat is het uitzicht, het verlangen. Om dan ook volkomen het tweede gebod te eren. Amen. Willen wij zingen Psalm 104, vers 17. 104, vers 17. danken. Het past ons u te danken voor uw heilig woord. Weer opnieuw hebt u ons zaken laten zien, Heere, die van zo'n groot belang zijn voor ons. O, wij bidden u, leer ons u lief te hebben. Leer ons in de liefde tot u te wandelen. En dat die liefde ons mag drijven om u te eren, om u te zoeken, om uw woord hoog te hebben in ons leven, om u te zoeken in het gebed, om u te dienen zoals u dat voorhoudt op zoveel wijzen in uw woord, door op te komen onder de prediking, door de kerk ook te ondersteunen financieel, en door heel ons leven in te richten naar de eis van uw woord. Heere, wilt u het ons leren en laat het voort mogen vloeien uit liefde tot u, wanneer we u mogen zien als onze voorspraak bij de Vader. Dat we weten van genade voor genade uit uw volheid, omdat u de borg en middelaar bent. Zo erkennen wij u in al uw goedheid en zorg en barmhartigheid. Bewaar ons voor de overtreding van dit tweede gebod. Er zijn zoveel zaken in ons leven die kunnen strijden hiermee. Wil ons daaraan ontdekken en ons ervan verlossen. Dat wij u eren en dienen in geest en waarheid. Heere, wil zo ons gedenken in genade. Ook wegdoen de tekorten in prediking en in luisteren. Wil ons aannemen in uw lieve Zoon. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven in deze komende week. Gedenk ons in uw gunst. Neem onze dank aan. Zegen ons als gemeente. En een ieder persoonlijk om Jezus wil. Amen. Zingen we 143, het 10e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.